Hallo en welkom bij deze podcast. We gaan het hebben over de voorste kruisplant. Vandaag een interessant, maar ook een minder leuk onderwerp, namelijk het falen van een voorste kruisplantreconstructie. Welkom bij de Knee Club. Het is goed om stil te staan bij het feit dat de operatie niet altijd leidt tot het gewenste resultaat, namelijk een stabiele knie. Er bestaat altijd een kans dat de kruisband opnieuw scheurt, uitrekt of dat er andere knieklachten ontstaan. In deze podcast ga ik in gesprek met Reinoud Brouwer, orthopedisch chirurg van het Martinus Ziekenhuis in Groningen, en met Leon Meijer, sportfysiotherapeut bij Fysio Sportief. We bespreken de verschillende factoren voor het falen van de voorste kruisbandreconstructie. Mannen, welkom en bedankt dat jullie ons vandaag willen ontvangen. Stel jezelf vooral even voor aan de luisteraars. Reinoud, mag ik met jou beginnen?
Ja, Reinoud Brouwer, orthopedisch chirurg in het Martinus Ziekenhuis. Met aandachtsgebied de kniepathologie. Van kraakbeen tot revisie van prothesiologie, dus de hele reeks. Ik ben opgeleid in Rotterdam. En ook daar nog gepromoveerd op knieën, met name de osteotomie, de standbeencorrecties. En sinds 2003 ben ik hier werkzaam.
Dat is een mooi lijstje van specialismen, dat is hartstikke goed. En Leon, benieuwd naar jouw cv.
Ja, mijn naam is Leon Meijer. Ik ben werkzaam als sportfysiotherapeut binnen Fysiosportief hier in Groningen. Maar ook zeker binnen het knieteam. En dat is ook eigenlijk mijn aandachtspunt, knie en schouder. En dan, ik denk, een beetje verdeling 80-20%. 80% knie, 20% schouder.
Oké, okay. Dankjewel. Iedereen die zich laat opereren, wil uiteindelijk weer op zijn oude niveau kunnen functioneren en sporten. En als je dan hebt over het falen van een voorste kruisbandreconstructie, wat bedoel je hier dan mee, Reinoud?
Het falen, ja, dat bestaat dat de patiënt nog instabiliteit ervaart na de reconstructie. En dat kan zijn dat de kruisband of gewoon te slap is, of dat hij opnieuw gescheurd is.
En er zijn dan een aantal redenen voor?
Ja, dat kan natuurlijk de operatietechniek zijn geweest. Bijvoorbeeld de positie van de tunnels, hè, hoe je de kruisband hebt vastgezet in de knie. Dat kan de keuze van transplantaat zijn geweest. Je kan verschillende transplantaten gebruiken, zoals de hamstrings, de quadriceps pace en de kniepace. Of een donor pace. Dat is een oorzaak. Het kan natuurlijk de nabehandeling zijn, dat die niet goed geweest is of insufficiënt. Want de nabehandeling is ongelooflijk belangrijk, want dat een kruisband faalt, dat is niet zo heel gek. Want je eigen kruisband, eigenlijk het beste wat je hebt, die scheur je en we zetten er een soort namaakkruisband in. Ja, dat die dan niet weer zou scheuren, dat is natuurlijk gek eigenlijk. Dus daarom is die nabehandeling zo ongelooflijk belangrijk, dat je een goed spiercorset en controle over het spiercorset rond die knie ontwikkelt. Dus dat zijn eigenlijk de redenen.
Ja, ik had zelf ook nog niet herkend bijkomend bandletsel. Volgens mij ook een belangrijk item.
Klopt. Mediaal bandletsel of lateraal bandletsel dat niet herkend wordt. Of meniscusproblemen, waardoor de revidatie moeizaam gaat. Dat zijn natuurlijk ook redenen waardoor een kruisband kan falen. Dus dat moet preoperatief herkend worden. En verder, of je geen complicaties hebt ontwikkeld, hè, zoals infectie of wat dan ook. Waardoor je ook het revidatieproces verstoord wordt.
En als je dan kijkt naar Reinoud, naar bijvoorbeeld eerste jaar niet opereren, even aankijken, en daarna wel opereren, een delay, is dat nog?
Ja, mijn gevoel, en volgens mij wordt ook door de literatuur wel een beetje bevestigd, dat als je gaat opereren, dat je niet te lang mee moet wachten, want die knie wordt over het algemeen wel steeds lakser. Dus bijvoorbeeld wat mijn ervaring is, dat patiënten in de eerste fase geen pivot shift hebben, dus de rotatie instabiliteit hebben, maar dat ze dat gedurende een jaar of tweede jaar wel ontwikkelen. Dus ik denk van, je moet de keuze maken, wel of niet opereren, toch wel binnen een half jaar maken, denk ik.
Ja. En jij zei net iets over tunnels en dan denk ik van, ja, we zijn toch nu wel zo ver dat we gewoon toch bijna een soort van mal hebben in zo'n knie. Dat je denkt van, ja, die tunnel moet gewoon altijd om en nabij deze hoeken zijn en zo erin zetten. Er zit nu in ieder geval afwijking in.
Dat zou je zeggen. Er is wel enige variatie. Dus als je 10 orthopedische chirurgen gaat vragen van waar zou je de kruisband plaatsen, krijg je waarschijnlijk 10 verschillende plekken. Maar die afstand tussen die plekken is niet heel groot. Nee. Maar toch zien we af en toe tunnelposities die totaal op de verkeerde plek zitten. En dan denk je, hoe kan iemand die kruisbandoperaties doen zo ernaast zitten?
En wat merken patiënten hier dan van? Als je zegt, hey, tunnel is niet goed geplaatst, zit net een beetje uit de lijn. Wat kan een patiënt daarvan merken?
En die knie komt niet op gang. Hij krijgt die knie niet stabiel, die knie blijft geïrriteerd, hij kan dik worden. Maar met name van, ik probeer alles, ik train hard, maar ik krijg die knie gewoon niet onder controle.
En wat bedoel je met onder controle? Is dat, wat je ook al zien natuurlijk, is een stukje strekking wat er niet inkomt. Is dat ook bijvoorbeeld het gevolg?
Dat is ook een van de symptomen. Dat mensen, dus als de kruisband op een positie zit waar het eigenlijk te ver naar voren zit, dat die kruisband klem komt zitten met het strekken van de knie. En dat ze daardoor een strekprobleem krijgen.
Ja. Ook in de richting van de buiging of eigenlijk met strekken?
Met name een strekprobleem krijgen ze dan. En dit dat de knie, nogmaals, de knie voelt niet stabiel aan. En kijk, in strekstand is de knie maximaal stabiel. Dus als je die knie niet kan strekken, dat is ongelooflijk lastig te revideren, ook van fysiotherapeuten. Dus, en sommige mensen die zitten de kruisband wel op de goede positie, maar die ontwikkelen een soort littekenweefsel bij de oorsprong van de kruisband op het scheenbeen, noemen wij cyclops. En dat kan ook een strekbeperking geven. En als dat hardnekkig is, ja, dan gaan we soms dat littekenweefsel scopisch weghalen. Maar dan zitten de tunnels wel op de goede positie. Maar dan hebben ze toch een soort littekenweefsel ontwikkeld, waardoor het strekken steeds lastig blijft.
Dat is gewoon pech?
Ja, ik denk eigenlijk dat de patiënt doordat de eerste fase, de eerste 6 weken, niet goed strekken. Het kan zijn dat de kruisband iets te strak in zit. Dat is ook nog een oorzaak dat je hem niet kan strekken, dat hij te strak zit. Maar als je hem niet kan strekken en dat hou je de eerste 6 weken tot 3 maanden, blijft dat zo. Ja, dan ontstaat daar gewoon littekenweefsel. Ja. Mijn theorie is een beetje daar waar de knie niet kan komen, daar krijg je littekenweefsel. Of fibreus weefsel.
En de strakke kruisband, dat merk je eigenlijk vanaf dag 1 al. Als je dus uit elkaar komt, weer begint met oefenen, dat je niet volledig kan strekken.
Nou, de eerste fase is het normaal. Want de kruisband wordt op spanning gezet in strekstand. Of in een beetje flexie, maar bijna in volledig, dus tot zo'n 20 graden buigstand. Dus dan komt de kruisband op spanning, mm-hmm, tijdens het strekken. Dus in volledige strekstand komt die kruisband maximaal op spanning. Dus je kan je voorstellen dat het de eerste fase wel lastig is om die knie te strekken. Dus daarom moet de fysiotherapeut ook goed motiveren om het goed te strekken. Dus het is eerder een strekprobleem dan een buigprobleem.
En hoe lang mag zo'n strekprobleem naar jouw mening erin blijven zitten? Dat je denkt van, hé, er moet wat gebeuren?
Als mensen komen altijd na 6 weken voor controle bij mij. Als ze dan een strekperking hebben van 10 graden, denk ik van, nou weet je, nog, je krijgt nog 6 weken de kans om het beter te krijgen. En als ze na 3 maanden nog steeds zo hebben, dan maak ik een MRI-scan en zit daar littekenweefsel. Dan ga ik daar een kijkoperatie doen om dat weg te halen. Want als je na 3 maanden nog steeds een strekperking hebt, dan wordt het toch wel lastig om dat eruit te oefenen. Misschien is het een beetje agressief. Er zijn ook wel mensen die 6 maanden aanhouden. Maar ik, na 3 maanden MRI, dus dan voordat je dan weet dat je dan weer een kijkoperatie, dan ben je ook alweer zo'n 5 maanden onderweg. Ja. Maar ik zou er niet te lang meer mee wachten.
Nee, is duidelijk. En nu heb je het echt over duidelijk een cyclopslesie. Maar ja, iemand die zonder een cyclopslesie ook een strekbeperking heeft, hoe onderzoek je dat of hoe beoordeel je dat?
Nogmaals, er zijn mijn inziens 3 redenen. Dus de cyclops, wat we net benoemd hebben. Het kan zijn dat de kruisband te strak zit. Dat de tunnel op de foute positie zit. Of dat er een andere oorzaak is van een strekbeperking. Kan ook zijn dat een meniscusletsel die omgeklapt ligt, wat niet herkend is, dat de strekbeperking veroorzaakt. Dus in al die gevallen maak ik weer een MRI-scan om te kijken wat de oorzaak is.
Maar kan je ook een te strakke kruisband beoordelen op de MRI?
Nee, dat kan je niet. Dat is lastig te beoordelen. Maar je kan wel, de positie kan je natuurlijk wel bepalen, maar een te strak kruisband is lastig te beoordelen. Het probleem is met die kruisbanden, het wordt misschien een beetje technisch, maar die zetten we vast in strekstand. Maar we doen de operatie als de knie gebogen is. Dus wat een pitval is, dat als je zet de kruisband strak in strekstand en je gaat dan kijken als de knie gebogen is, dan denk je, hé, hij zit wat te slap. Als je hem dan nog wat strakker zet, ja, dan heb je zo'n strekprobleem geïnduceerd.
Dat is duidelijk vervelend voor de patiënt als ik het zo aanhoor.
Ja.
Is er nou geen cyclopslesie, hè? Want je geeft aan, hè, of cyclopslesie geeft aan, hè, dat is duidelijk te opereren, maar met een verkeerde plaats van tunnels of even een te strakke kruisband. Hoe behandel jij dat of hoe ga je daarmee om?
Ja, een te strakke kruisband of verkeerde tunnelposities, dat betekent gewoon opnieuw een kruisbandoperatie.
Doorknippen.
Ja, doorknippen. Zorgen dat je weer een goede functie krijgt en dan een revisie inplannen. Dat is de behandel.
Dat is tamelijk heftig als je het in de eerste 3 maanden moet meemaken.
Ja.
Mij.
Ja, nou goed, na 3 maanden zullen we niet, maar goed, na een half jaar dan zullen we dan dat wel gaan bespreken. Ja, als die patiënt daar klachten van blijft houden. Ja. Maar goed, we hebben een kijkoperatie gedaan, hebben het cyclops weggehaald, hebben de tunnels beoordeeld. Maar goed, ja, ik heb een aantal keren dat ik toch die kruisband binnen een half jaar of binnen een jaar eruit gehaald heb.
En zo, ik zit even te denken, never do surgery in hot knee, zeggen ze dan. Dus te vroeg opereren, knie wil niet goed strekken. En je zou dan een voorste kruisbandreconstructie doen. Wat zou, kunnen dan de gevolgen daarvan zijn? Beetje vergelijkbaar volgens mij wat je net ventileert, ja. Of niet?
Dus eigenlijk moet de knie volledig kunnen extenderen.
En als je dat niet kan?
Dan, wat ik met de patiënten afspreek, dan stel ik de operatie uit. En als het dan hardnekkig blijft, dan zeg ik van, nou, we doen eerst een kijkoperatie. We halen de kruisbandresten en het littekenweefsel weg, zodat je wel kan oefenen. We kijken nog of er een andere oorzaak is voor de strekbeperking. Maar vaak is dat gewoon de kruisbandrest of het littekenweefsel.
Ja.
En haal dat weg, daarna optrainen, goede functie krijgen en dan, dan opereren. Maar je moet eigenlijk nooit een knie die niet volledig kan strekken, moet je niet gaan opereren. Of geen kruisbandreconstructie doen. Want dan creëer je nog een groot probleem. Want die houdt dan die strekbeperking met een kruisband erin. Ja, die je er dan misschien wel weer uit moet halen.
Geen goede vooruitzichten, als ik het zo hoor.
Nee, een rustige knie. Dus dat kan in de topsport kan dat heel snel. Want die knieën worden meteen acuut gekoeld. Dus die kunnen snel geopereerd worden. Er zijn ook dokters, met name in het buitenland, bijvoorbeeld Oostenrijk of ook wel Italianen, die die patiënt bij wijze van spreken de volgende dag opereren. Dan zit je nog in in de traumatologie kan binnen een aantal uren kan je dat dan doen. Maar als je langer wacht, dan lukt dat niet meer. Dus er is wat voor te zeggen om het dan heel acuut te doen. Zo is het in Nederland niet geregeld en zo doen we dat niet. Maar daar zou je wat voor kunnen zeggen. En de topsporters, de profvoetballers, ja, die koelen meteen. Dus die knie is veel sneller rustig dan de recreatieve sporten. Want die krijgt een knieletsel, die gaat naar huis, verbandje erom. Gaat naar de huisarts, die zegt van kijk maar even aan. Volgens de standaard kom op 6 weken maar terug. Nou, ja, voordat je het weet ben je dan ook een aantal weken tot maanden verder voordat je de diagnose kruisbandletsel gesteld hebt.
Op zich is het ook wel goed, denk ik, om daar even iets van tijd voor te geven. Dat mensen er ook even normaal over kunnen nadenken. Want ja, die eerste reactie die ik altijd hoor, van hij is afgescheurd, dus dat moet weer goed. Dus ik moet gewoon een operatie hebben. Nou, zo ging 10 jaar geleden niet, volgens mij. Dus,
nee.
Men leest zich, denk ik, beter in. Men krijgt veel meer informatie tot zich. En misschien ook wel kennen ze een familie die roepen van, ja, ik heb ook direct een kruisbandreconstructie gehad. Maar de vraag is, ook in, zoals ik er tegenaan kijk, niet iedereen heeft dat ook echt nodig. Hè? Dus...
Niet nodig. En je moet je ook op voorbereiden. Hè? Het heeft best wel een grote impact op je leven, zeker de eerste periode.
Ja.
Past het allemaal wel? Dus zeker een aantal goede punten, zeg maar, om goed over na te denken. En een paar weken of soms wat langer de tijd nemen voor je inderdaad voor een operatie kiest. Ben ik zelf altijd wel voorstander van.
Ja.
Maar we hebben gehoord van de dokter, dat moet binnen een half jaar gebeuren.
Binnen een half jaar.
Dus dat zou ik doen. Ja. Maar dat is een beetje mijn visie. Maar de professionele voetballer, de professionele sporter, de voetballer, die hoeft niet na te denken. Nee. Die wil gewoon een nieuwe kruisband. En hetzelfde geldt voor de tieners die voetballen. En zeker de meisjes die voetballen, die willen blijven voetballen.
Ja.
Ja, die moet je gewoon een kruisband geven. En die willen dat ook.
Nee, duidelijk. Goed, helder verhaal. Je gaf net al aan, hè? De verschillende grafs kunnen ook nog even kiezen. Hè? De hamstring, de quadriceps pace of de patellapees. Hoe is jouw ervaring daarmee als je het hebt over falen? Faalt er een sneller of vaker dan de ander? Of hoe kijk jij er tegenaan?
Mijn ervaring is, en dat wordt ook wel door de literatuur bevestigd, dat de hamstrings sneller falen dan de kniepees.
De quadriceps pace? Of
ja, de quadriceps, de kniepees. De quadriceps pace, daar zijn eigenlijk nog wat te weinig data voor om daar wat over te zeggen. Mogelijk dat die het iets beter, dat die dan iets minder falen, maar dat weten we dus eigenlijk nog niet precies, omdat die aantallen niet groot genoeg zijn. Maar er zijn wel heel veel series al beschreven, ook systematische reviews, die laten zien dat een hamstrings toch wel een iets hogere kans op falen heeft dan de patellapees, de kniepees.
Reden of verklaring voor?
Nou, ik heb twee dingen, denk ik. De patellapees heeft twee botblokjes aan weerszijden. Je hebt dus boom, patella, boom, dus bot, pees, bot. Dus je fixeert de kruisband met twee botblokjes in, aan bovenbeen en onderbeen. Dus dat zit, na 6 weken zit dat gewoon vast. Dat is één. Met een hamstring is gewoon pees. Dus die trek je ook in een tunnel in het bot, maar dat groeit natuurlijk minder goed vast. Dus dat is een reden waarom een hamstring iets hogere falingskans heeft. Tweede is, maar ik denk dat een kniepees iets vitaler blijft. Dat je toch wat beter de bloedvoorziening mogelijk houdt doordat je een botblokje in de tunnel hebt. En het derde is dat je een patellapees is een strekker en een hamstring is een buiger. En het buigen is juist een beetje die zorgt dat het scheenbeen niet naar voren gaat. Dus dat is juist heel goed om die te behouden bij een knie waar de kruisband niet meer aanwezig is. Een beetje dynamische stabiliteit van de knie. Dan is een hamstring die helpt een kruisband en de quadriceps die werkt een beetje tegen.
Ja, duidelijk. En toch zie je in Nederland dat hamstring nummer 1 is qua keuze over het algemeen voor kruisbandreconstructies.
Ja, klopt. Het is een hele elegante methode. Het is cosmetisch mooier. Het is minder grote operatie. Dus ik doe het ook regelmatig. Ik denk dat mijn verhouding 60-40 is. 60% hamstrings, 40% patellapees en quadricepees. Ja, dat is zo gegroeid. De basis daarvan vind ik heel vreemd. Want we hadden destijds de kniepees. Tijdens mijn opleiding heb ik alleen maar kniepezen gedaan. En pasboom hebben, zonder onderbouwing van de wetenschap, zijn we massaal overgegaan op de hamstringsprocedure. En dat komt met name omdat het mogelijk iets patiëntvriendelijker is. En het is technisch wat eenvoudiger, wat makkelijker. Dus dat spreekt de orthopedische chirurg aan. En voor de patiënt spreekt aan dat het toch wat minder belastend is. En tegenwoordig met die huidige methodes is het cosmetisch. Met een aantal steekgaatjes zetten we tegenwoordig die kruisband erin. Dus cosmetisch is het ook wel een aspect.
En heb je dan nog voor jezelf keuze die je maakt? Hè? Bij bijvoorbeeld topsport standaard dan wel die patellapees? Of hoe doe je dat? Hoe
kijk een beetje van het type sport, topsport af. Maar de profvoetballers, maar zelfs ook de voetballers op redelijk hoog niveau, krijgen mij allemaal patellapees.
Nee, duidelijk. En als je het over falen kan natuurlijk een breder begrip zijn. We kennen natuurlijk bij patellapees dat ook vaak wordt geklaagd over pijnklachten. Aanhoudende klachten soms ook wel. Moeilijker soms om op te trainen ook. Hè. Die quadricepskracht blijft vaak wat langer achter. Meer tijd ook nodig. Zie je daar nog even de complicaties in qua falen van een revalidatie?
Nou, dat zie je soms dat daardoor de revalidatie iets vertraagt. Hè. De pijn aan de voorkant van de knie, waar je dus het botblokje uit de knieschijf hebt gezaagd, dat is wel een bekende bijwerking. Uiteindelijk komen de meeste patiënten daar wel overheen. Alleen daardoor moet je de revalidatie soms een beetje aanpassen. Dus ik denk dat de twee technieken ook een verschillend nabehandelingsprotocol moeten hebben. Bij de ene moet je meer het ene doen. Misschien kan Leon daar wat meer over vertellen. En aan de andere kant moet je bij de patellapees misschien net iets anders doen. Dat je de quadriceps iets verzwakt, de strekking iets verzwakt ten opzichte van de buigers, is misschien wel gunstig voor een kruisband. Voor het behoud van de kruisband. Maar goed, gaat misschien te ver voor deze podcast, maar...
Nou, ik denk dat, als je de quadriceps pace pakt of de patellapees, die hebben altijd wat meer pijnklachten, tenminste dat ervaar ik wat ze ventileren.
Ja, ook, zeker.
Alleen ik denk ook wel dat er voor ons dus als fysiotherapeut een taak weg ligt, dat je dat ook weet en bij voorkeur wel aangeeft van joh, dit is wel de consequentie van de operatie die je hebt. En de hamstring is een heel ander verhaal. Met de hamstring ben je ook wat rustiger en de eerste paar weken na de operatie, omdat het allemaal wat fragiel aan het worden is. Dat zijn wel essentiële punten volgens mij. En als je dat van tevoren al uitlegt aan een patiënt, ja, dan valt het volgens mij wel mee. Ik heb eigenlijk niet heel vaak dat na een patellapese reconstructie, of het gebruik van een patellapese, dat daar immense delays zijn of zo. Dat heb ik niet. Nee.
Je ervaring op dit moment met quadricepees?
Daar
vind ik wel weer.
Ja, dan ga ik Reinhard ook aankijken en misschien Huur ook wel een beetje. Daar hebben we nog niet zo heel veel van gehad. Ik denk dat ik er misschien afgelopen jaar zes heb gehad of zo. Dus daar kan je eigenlijk niet zo heel veel zinnigs over vertellen, denk ik. Wat me wel opvalt is dat ze hebben in het begin gewoon best wel veel pijn.
Ja.
Dus postoperatief. En dan heb ik het over, zes, zeven weken na. En daarna hebt het eigenlijk wel weg en is het wel weer neutraal. Maar...
Kijk, de verschillen zijn klein. En er wordt altijd meteen gefocust op het transplantaat van falen. Maar die kruisband wordt in een patiënt gezet. En die gaat krijgt hier nabehandeling bij een fysiotherapeut. Dat is misschien wel veel belangrijker, die nabal, die 9 maanden of 12 maanden, dan dat kruisband die wij erin zetten. Dus dat wordt vaak... ik vind dat de focus vaak ook bij de patiënt van welke kruisband krijg ik en wat gaan we doen. Maar het gaat met name, misschien is nabehandeling nog wel veel belangrijker. Want waarom scheurt deze persoon zijn kruisband en zijn teammaatje die scheurt zijn kruisband niet? Dus daar moeten we volgens mij veel meer naartoe. En misschien ook wel veel meer naar preventie. Hè? Dat je bepaalde oefeningen doet. Of dat mensen preventief gaan trainen zodat ze hun kruisband beschermen. Ja. Ik denk dat dat te weinig wordt gedaan.
Nou, ik las laatst nog een... misschien wel een grappig... hoe kan je het zeggen?
Dat mag je grappig.
Een aparte anekdote, zeg maar. Dat is een persoon die had een nieuw letsel doorgemaakt. Eén knie links had hij een reconstructie op doorgemaakt. En hij scheurde of zij scheurde de andere knie af. En de arts zei, zie je, die knie die ik heb geopereerd, die is in ieder geval goed. Dus het resultaat daarvan is goed.
Ja.
Dan heb je het weer over nabehandeling misschien. Is dan te weinig aandacht gegeven aan die andere knie die dan toch misschien ook verzwakt is. Volgens mij ook, denk ik, een teken van falen van revalidatie, als je het dan zo mag zeggen.
Of wetenschap.
Ja, soms begrijp je er ook helemaal niets van. Ik heb een jaar geleden een professionele voetbal geopereerd. En die is volledig gaan revalideren. Ongelopen bovenbeenspieren. En na een jaar ging hij weer spelen. En bijna een jaar na zijn reconstructie scheurt hij zijn andere kruisband. Dat is, denk ik, hoe kan dat nou? Hij heeft erop getraind. Hij heeft bovenbeenspieren, dat is ongelooflijk.
Maar dat is ook het verhaal wat ik weet niet of Nienke dat of Afke van der Wouw vertelde in een podcast over revalidatie eigenlijk. Van, gaan we nou echt focussen op hoeveel centimeter is dat transplantaat wat jij erin zet?
2,5 centimeter.
Over 2,5 centimeter. Jij denkt dat het daarom gaat?
Ja.
Er zijn andere factoren die een vele belangrijke rol spelen. En misschien is dat dan niet je spierkracht, maar is dat focus?
Ja. Focus, vermoeidheid.
Waar zit je?
Maar deze jonge professionele voetballer, die was echt ongelooflijk gemotiveerd. En die was er elke dag mee bezig. En toch gaat het dan weer mis. Denk van, ja, wat dan?
Ik denk dat ik een antwoord heb.
En dat is?
De sloop.
De hellingsloop. Wie weet. Maar nogmaals, de verschillen tussen die kruisbanden transplantaten zijn klein. Maar als je dus alle data, dus met systematische reviews, als je al die data van diverse studies bij elkaar gooit, dan komt de patellapees qua falen wel iets beter uit dan de hamstring.
Okay. En ik vind altijd, als je een jaar na tijd nog eens een keer een testje doet, mijn ervaring is dat als je de boompatella tendon hebt, dat die echt gewoon een plusje geeft, zeg maar. Ja. Dat is altijd een beetje standaard, vind ik, na zo'n procedure. En de hamstring geeft altijd net even wat meer laxiteit.
Ja.
Nou had ik van de week een van jou, Reina, trouwens. Dat is geen reclame nu, hoor. Maar die was dus bij een fysio geweest. En die heb jij in december, zonder namen te noemen, in december ergens geopereerd. Die is 5 keer bij de fysio geweest, tot nu aan toe. Ik denk, nou, dat gaat het worden. Dus ik testte de knie, natuurlijk een daverende atrofie. Maar hij sloeg fenomenaal aan. Je kon niet eens zeggen dat het een plusje was. En dat was de hamstringprocedure, dus... Zeg het maar. Misschien belasten we wel te veel in het begin.
De hamstringstechnieken worden ook steeds moderner. En nogmaals, de huidige hamstringstechniek is denk ik veel beter dan waar wij 20 jaar geleden, of wanneer is het 20 jaar geleden? Ja, 20 jaar geleden mee zijn begonnen. Ja.
Duidelijk. Ander punt denk ik, hè, voor falen. Volgens mij ook wel vrij complex, hè. Het bijkomend bandletsel wordt vaak ook wel gemist. Kan je daar wat over vertellen?
Ja, nou ja, we weten natuurlijk dat in heel veel knieletsels ook vaak met name de mediaalband, ook wel de laterale band of de postlaterale hoek, maar met name de mediaalband is vaak aangedaan. En dat hangt een beetje vanaf in hoeverre, want de mediaalband kan natuurlijk herstellen en hoeveel herstelt hij. Maar als je daar toch nog duidelijke laxiteit over houdt, ten eerste moet je dan geen hamstringsprocedure doen bij een mediaalbandletsel wat nog restlaxiteit geeft, want de mediaalband beschermt een beetje, de hamstrings beschermt een beetje de mediale zijde van de knie. En die zorgt ook voor stabiliteit. Dus dan moet je toch ook in een quadriceps pace of een patellapace nemen. Maar dat is inderdaad een belangrijke oorzaak dat een kruisband faalt. Dat niet herkende collaterale instabiliteit.
Maar er zit ook verschil tussen dokters. Want de ene, als jij test of ik test of Hielk, maar we vinden allemaal een eentje of een tweetje of een drietje. Wanneer is iets nou dat je denkt van oké, hier moet ik even iets aan gaan doen? Hoeveel spouw bijvoorbeeld of...
Okay. Is dat... De meeste na 6 weken die blijven vaak bij een gaatje 1 blijven dan hangen. Dat is hun restinstabiliteit.
Maar dat laat je ongemoeid.
Hè?
Acceptabel.
Acceptabel, dat is acceptabel. Dus de meeste is acceptabel. Er zijn een aantal, ja, als het een graad 3 is, en met name degene die van het scheenbeen afgescheurd zijn, de medialband, die geneest vaak heel slecht. Dus die kan je bij wijze van spreken meteen meeplannen in je operatieprocedure, die je ook even moet refixeren en eventueel augmenteren of reconstrueren.
Want doe je dat niet...
Dan faalt je kruisband, maar ook je patellapees, maar ook je...
Alles faalt uiteindelijk, ja.
Als je een graad 3 instabiliteit overhoudt, dus dat je hem gewoon kan spouwen in extensie...
Dan is wachten tot hij eraf tikt.
Ja, dan moet je dat zeker gaan meenemen in je behandeling, want anders faalt welk kruisband je doet. Techniek je doet.
Je noemde net ook al de hoek, hè, de postlaterale hoek. Dat is ook een technisch lastig misschien, maar aan de achterkant en de buitenkant zit een vrij complexe hoek qua banden. Ook moeilijk volgens mij het goed te onderzoeken. Hoe vaak zie je dat als complicatie, zeg maar, voor het falen voor een kruisbandreconstructie?
Ja, ik weet niet precies de aantallen, maar goed, dat is wat je als een kruisband faalt, moet je dat natuurlijk wel meenemen in je onderzoek. Van hoe is de collaterale stabiliteit? En je test dan mediaal en lateraal. inclusief postlateraal. Ja, het is de laterale band en de pees die daar loopt. Dus het is een beetje een complexe hoek. Over het algemeen is het wel, als je het weet, dan kijk je er ook naar. Maar goed, sommige mensen die vergeten dat te onderzoeken. Of als je niet aan denkt, dan onderzoek je het ook niet. Hetzelfde geldt van een achtste kruisbandletsel. Dat kan natuurlijk ook dat het geen voorste kruisbandletsel is, maar een achtste kruisbandletsel is. En dat je dat dan als voorste kruisband gaat behandelen, ja, dan gaat het soms ook mis. Ja. Of gaat het mis. Als je denkt van de voorste kruisband is het probleem, maar het is de achtste kruisband.
En als je het hebt over falen, heb je het hier over falen dat die kruisband weer opnieuw gescheurd is? Of kan je ook tijdens je revalidatie al merken, als zo'n bijkomend bandletsel gemist is, dat er dan bepaalde klachten ontstaan? Kan je het aan de voorkant al merken, zeg maar?
Ja, ze halen de volgende stap in de revalidatie niet, dus ze blijven hangen. Of het gaat heel traag, maar kijk, de eerste 6 weken is gewoon functie krijgen, een normale extensie, goede flexie. De knie moet rustig worden, dus niet te veel hydrops en ze moeten spieren trainen. Maar dan wil je steeds de volgende stap maken en als je daar ergens in blijft hangen, dan moet je altijd denken van ja, het kan zijn dat de ene gaat sneller dan de ander. Maar goed, als het hardnekkig is, ja, dan moet je toch eens even gaan denken, zien we niet iets over het hoofd.
En waar klaagt dan over? Misschien een vraag voor Leon. Ja, heb je mensen bijvoorbeeld met een mediale bandletsel of postlaterale hoek, dat mensen op bepaalde klachten hebben?
Nou, postlaterale hoek, die wordt er wel uitgehaald, hoop ik. Daar ben ik niet zo heel bang voor. MCL vind ik nog wel spannend, want dan denk ik van ja, ik zie volgens mij toch wel iets van speling. Alleen ja, ik ben niet degene die dat moet beoordelen of kan beoordelen. En ik vind dat je altijd moet. Wanneer hebben we het over falen? Dat is misschien ook een andere discussie, maar wanneer is er iets succesvol?
Ja, goede vraag.
Ja, ik zeg altijd 2 jaar nadat de dokter de nieuwe kruisband ingezet heeft. En hij speelt een jaartje lekker bij de voetballerij hier in Haar of zo. En hij is consistent daarin. Want als je elkaar een hand geeft na een jaar, omdat de zorgverzekering zegt van ja, de code duurt een jaar, dus dan moet hij klaar zijn. Dus echt tijdgebonden. Ja, dan is diegene misschien nog helemaal niet klaar. Ik vind dat een heel... Kijk, en faalt die dan of niet? Dat is echt afhankelijk. Ik vind echt, wanneer iets faalt, is na 2 jaar kun je zeggen of het geslaagd is, ja of nee.
Klopt.
Dat vind ik.
Dat is wel opvallend, dat sommige mensen zeggen van, die komen erbij terug. Nee, na 9 maanden was het klaar. Die denken dat het een soort zwangerschap is, zo'n revalidatie van de kruisband. Na 9 maanden is het klaar.
Ja, maar dat doen wij zelf ook wel een beetje mee, Reinhard, hoor. Want wij willen ook antwoorden geven richting patiënt. Hè. Zo'n patiënt komt bij je en die zegt van, ja, ik snap het allemaal wel, maar ik wil ook weer hardlopen. Wanneer kan dat? Nou, dan zeg ik altijd van, ja, over de grote groep heen gezien is het ongeveer na 3 maanden dat je weer een start kunt maken met hardlopen. Maar dat geldt niet voor iedereen. Maar ze pinnen zich er wel op vast. Dus dat is wel, als het niet lukt, dan is dat natuurlijk een teleurstelling. Maar dat is een continu proces van revalideren die in mijn optiek zich niet laat leiden door tijd, maar door functie van de knie. En of die warm wordt, of die overbelast raakt, of die genoeg spiermassa heeft. Allemaal van dat soort factoren die een rol spelen van, wanneer kan iets?
Dus ze staan na 1 jaar alweer op het veld. Maar ik zeg altijd, ik neem ook van na 1 jaar vaak afscheid van de patiënten. Of ze moeten in een van de onderzoek meedoen, dat ze nog vaak terugkomen. Maar na 1 jaar neem ik afscheid. En dan zeg ik ook vaak van, weet je, als jij komend jaar, maar in je 2e jaar loop je ook nog steeds risico. Ja. Als je vermoeid bent of minder gefocust, of je niet lekker in je veld, stap uit. Ja. Want dat wordt ook door de literatuur bevestigd. Als jij iets wil aanleveren van mijn resultaat van een bepaalde kruisbandstudie, wil ze alleen maar de 2-jaars resultaten hebben, niet de 1-jaars resultaten. Want zelfs een 2e jaar gaat vaak ook nog mis.
Het is ook return to play, hè? Dus we gaan weer spelen, maar we gaan niet exporten, toch?
Ja, ja. Maar ik denk, vanuit mijn werkveldpositie, zeg maar, lotgenoten. Bij ons revalideren ook regelmatig voorste kruisbandpatiënten. Die praten ook met elkaar, die zien ook hoe zij revalideren, hoe het bij hun gaat. Dan gaan ze vergelijken, maar er zitten goede casuïstieken tussen. Mensen die goed gaan, mensen die minder goed gaan. Dus op die manier bouwen ze voor zichzelf ook wel een beetje een referentie op, denk ik. Van, waar zou het een beetje aan moeten voldoen? En waarom gaat het bij mij wat minder snel? Nou, dat hebben ze op een gegeven moment ook wel, doordat ze anderen ook zien, ja, zeg maar moeilijke
ploeteren.
Stappen. Ja, ploeteren is misschien een mooi woord. zien ze dat dat het hun er zelf ook overkomt. En dat het allemaal niet zo vanzelfsprekend is.
Ja, dat klopt. Ik denk dat het een hele mooie doelgroep is om samen te gaan revalideren. Omdat je daar heb je iemand in die 3 weken onderweg is. En iemand die een 1/2 jaar onderweg is. En dat voedt elkaar ook zelf op, denk ik hoor.
Ja, dat denk ik ook. Dan komen we denk ik ook bij de volgende. Hè? Dat wordt,
ik ben nog wel even. Soms dan krijg ik een patiënt en die is dan geopereerd aan de voorste kruisband. En dan sukkelt daar toch nog even zo semi zo'n meniscus-achtig klachtje tussendoor. Wanneer zou je daar, en dan kijk ik jou aan Reinoud, wanneer zou je daarvoor ingrijpen? Dat je denkt van oké, nu is het klaar. En dan heb ik het over die knie blijven een klein beetje reactief. En soms is het ook weer weg. En dan gaan ze weer beginnen met hardlopen of sprongetjes maken. Hup, laait hij weer wat op. En wanneer is het bijvoorbeeld ook zinvol om daar een MRI van te maken? Want ik begrijp wel eens van jou dat je zegt van ja, 6 weken na elkaar hoeft dat allemaal niet.
Nee, kijk, we beoordelen natuurlijk die meniscus tijdens de operatie. Of als het een scheur is, dan behandelen we dat meteen tijdens de kruisbandreconstructie. Maar heel veel patiënten hebben een incompleet scheurtje. Dat is wel ingescheurd, maar niet doorgescheurd. Ja, die laat je gewoon zitten. En sommige patiënten die hebben wel een scheur die hechtbaar is. Dus meniscusklachten, we varen dan wel een beetje op de patiënt zonder kruisbandletsel bij meniscusklachten. Van heeft hij slotachtige klachten of mechanische blokkades? Ja, dat zijn redenen om in te gaan grijpen. Maar anders zou ik daar zo lang mogelijk nog even mee wachten.
Afblijven, ja.
Leon, de volgende is voor jou, denk ik. Al een paar keer genoemd, hè, fysiotherapie. Belangrijke factor die meespeelt, hè, ook in het succes of falen van de voorste kruisbandreconstructie. Hoe kijk je voor fysiotherapie? Hè? Hoe kijk je daar tegenaan? Welke rol speelt die fysiotherapeut bij het succes van een voorste kruisbandreconstructie?
Nou, ik denk dat allereerst denk ik dat je gewoon een leuk netwerk om je heen moet hebben. Dat je snel kunt overleggen als er iets is. Dat is denk ik een hele belangrijke factor daarin. En je moet gewoon mensen zien. Veel van dat soort casussen hebben gezien. Dan kun je dat makkelijker in kaders wegzetten of iets abnormaal belopen heeft of niet. Ik denk dat je altijd een fysiotherapeut moet kiezen die dit als dagelijks kost heeft. Want dit is voor mij wel een complex iets.
En wat kan een fysiotherapeut niet goed doen in een revalidatie, denk je?
Die kan heel veel niet goed doen. Wat ik net opnoemde, een patiënt die 5 keer gezien is in een half jaar tijd. Ik vind dat niet goed. Ik hoef echt niet voor hem te trainen, maar je moet hem wel coachen. Je moet hem wel begeleiden. Je moet hem kennis laten maken met andere mensen die hetzelfde letsel hebben gehad, zodat hij daarvan gaat leren. Je kunt alleen maar focussen op, en dat zie je trouwens wel heel veel de afgelopen tijden, heel veel focus op alleen krachttraining. Dus alleen maar trainen op een legpress en een squatrack en weet ik veel wat. Maar er is natuurlijk veel meer wat daarbij komt kijken. Je moet ze ook een beetje, ik maak altijd een grapje van, ja, ik ben ongeveer 20% fysiotherapeut en 80% een beetje klinieklown daar. Om een beetje afleiding, een beetje stoeien. Eigenlijk gewoon weer normaal doen. Ja. Dat is het eigenlijk. En zeker in het begin denk ik dat wij heel veel winst nog kunnen halen op de tafel. Ja, als zo'n knie niet goed wil buigen of strekken, dan wordt heel vaak direct al zo'n patiënt op de fiets gezet. Nou, ik denk dat je daar alleen maar een reactievere knie van gaat krijgen als hij al niet lekker is. Ja. Als hij al koppijn heeft. Dus neem ook de ruimte. Ik neem daar meestal 3 weekjes voor om rustig die knie goed in flexie, goed in extensie te krijgen. En pas daarna gaan stap maken met oefenen. Ja. Dus ik denk als je daar echt te agressief direct in het begin mee bezig gaat.
Ja. Maakt het niet klaar, zeg maar, voor het trainen en oefenen. Dan zeg je de boodschap.
First treat your joints, zeg je. Ja.
Maar die controle over je spieren, dat is voor mij ongelooflijk belangrijk.
Immens belangrijk.
Ja, dat je op juist, want je kan wel, ik zeg altijd, een bodybuilder heeft heel veel spieren aan boord. Maar als je vraagt om 1 bal op goal te schieten, dan raakt hij die bal niet. Nee. Dus je moet met name vanuit de bovenkamer dat je controle hebt over je spieren. En dat moet je echt heel goed trainen.
En, ik denk,
en dat kost tijd.
En ik denk ook dat fysio's ook gewoon best wel. Ik vind het gewoon machtig mooi om gewoon 1-op-1 te werken. Gewoon dat je ook echt iemand. Ik kan bijvoorbeeld niet iemand delen. Hè. Soms heb je. Dat klinkt een beetje gek, maar. Ik kan eigenlijk alleen op de avond trainen. Maar ik werk maar 1 avond. Dus dan moet hij de volgende donderdag. Maandag bij mij, donderdag bij iemand anders. Dan verlies ik mijn aandacht. Dan weet ik niet meer waar die jongen staat of dat meisje. Dus dat wil ik per definitie niet. Dat mag wel.
Veel mogelijk. Case
zelf.
Manager en
ja,
zelf
want ik, dan heb ik daar zicht op.
Ja. En Reinoud, voor jou, zie je ook wel eens dat een kruisband door bepaalde begeleiding, behandeling, trainen, dat zo'n kruisband lakser wordt? Of is dat toch vaak meer de biologie van die band en de persoon zelf dat ontstaat? Of zit er ook een relatie tussen?
Het heeft deels met de biologie van de kruisband te maken. Zeker wat we al eerder benoemd hebben, dat die hamstrings gedurende de tijd wat lakser wordt. En het kan zijn dat het de pace is, maar het kan ook zijn de fixatie. En dat die wat opspeelt, dat die wat langer wordt. In de revidatie, ik weet niet of de revidatie daar zal ook wel invloed op hebben. Als jij de spieren niet goed getraind hebt en je hebt toch subtiel wat speling in die knieën, dan gaat dat ten koste van de spanning van die kruisband, denk ik.
Ja, maar ik zit er wel eens te denken. Dan neem ik jou even mee naar de oefenzaal, Reinoud. En dan doen we week 2, doen we zo'n voorste kruisbandpatiënt waar jij net je, die je net vastgesleuteld hebt. En die zetten we even lekker zwaar in zo'n leg extension. Dus waar je dus een hele grote lastarm hebt.
Ja, nee, dat zou ik dus ook niet doen dan.
Nee, wat zou er kunnen gebeuren dan? Ik heb wel eens een naam gehoord als een soort van stukje tunnel enlargement. Ik weet niet of dat bestaat, maar...
Tunnel widening.
Ja.
Ja, dat hij een beetje gaat de tunnel waar hij in zit, waar de kruisband in zit, dat hij wijder wordt.
Ja.
De precieze oorzaak weten we, ja, er zijn wat verschillende theorieën over. Maar ik weet niet of dat in die vroege fase gebeurt. Maar ik denk wel dat je in die, zeker bij die hamstringstechniek, dat je in de eerste fase niet te veel spanning op het transportaat moet...
Maar ik denk wel dat gebeurt. Dus jij vroeg me net van wat kan fout gaan? Dit soort dingen, als je niet goed nadenkt over welke oefeningen in welke fase zouden kunnen passen, ja, dan... Het gaat natuurlijk altijd goed. Totdat.
Niet goed gaat, ja.
Nee, maar dat wordt ook wel, dat wordt, noemen ze slippertje, dat die kruisband een beetje, de fixatie waar die kruisband aan vast zit, dat die een beetje gaat slippen.
Ja. Ja, best wel lastig, hè? Als je kijkt nu naar de nieuwere onderzoeken. Hè? Open keten was laatst ook op een groot congres. Werd vol gepromoot. Hè? Mag tegenwoordig, vrij vroeg al. Kijk wat ik niet aan kan. Ga vooral niet te agressief. Maar ja, wat is dan agressief? Het blijft wel een lastig spanningsveld, vind ik altijd. Om te bepalen, hè, van welke tools heb je dus. Een open keten, kan het wel, kan het niet. Om dat gewoon goed netjes neer te zetten, zeg maar.
Ja, en ja. Ik ben gewoon heel benieuwd naar de parameters dan. Want dat staat er vaak niet zo bij. Hè? Wat vind je intensief? Ik bedoel, mijn training ten opzichte van een training die een ander fysio geeft, is misschien wel heel intensief. Terwijl ik denk van, ik ben al redelijk voorzichtig.
Ja,
er zit zoveel discrepantie tussen. Dus.
Maar het is denk ik ook transplantaatspecifiek. Kijk, die patellapees met die bolblokjes, na 6 weken zit dat vast.
Ja.
Of misschien na 3 weken al. Die schroef je gewoon vast. Dus daar gebeurt niks meer mee. Die gaat als goed is niet meer slippen. Ja. Dus daar kan je de revidaties ook op aanpassen. Ik denk dat je daarom tussen de verschillende technieken verschillende revidatie...
Ja, alleen daar moet je ook weer voorzichtig mee zijn. Denken, want dan ga je zeggen van, oh, als het sneller kan, dan ben ik sneller klaar. Maar zo werkt het dus niet.
Het gekke is dat in mijn opleidingstijd, deed ik alleen maar patellapezen, toen was de revidatie 6 maanden.
Ja.
In die tijd.
Ja.
En toen zijn we overgegaan massaal... Zonder wetenschappelijke onderbouwing op hamstrings. En langzamerhand verschoof die revidatie van 6 maanden, 9 maanden naar 1 jaar. En volgens mij, de enige verklaring dat ik heb, dat die hamstring gewoon iets minder stabiliteit geeft. Of mogelijk gedurende de revidatiefase gewoon een beetje
oprekt.
Oprekt of slipt.
Ja.
Ja. Oké. Okay. Dan gaan we naar de volgende stap, is het genezingsproces. Een aantal hebben eigenlijk al wel de revue gepasseerd. Zoals een cyclopslesie, dat is een verstoring van het genezingsproces, denk ik. De beperking van de mobiliteit hebben we besproken.
Mm-hmm.
Overmatig littekenweefselvorming, dat is denk ik niet een cyclopslesie, maar een beetje de artrofibrose. Dat is een andere term, denk ik, die je in thuis kan horen.
Ja, dat zie je eigenlijk zelden. Ik heb misschien de afgelopen 10 jaar misschien 1 keer een knie moeten doorbewegen omdat die artrofibrose had ontwikkeld. Wat je nog wel eens ziet, dat die knieën die hardnekkig dik blijven. Het is een persisterende hydrops. Dat noemt een Engelse orthopedische chirurg de swellers. Nou, dat is een lastig probleem, omdat je daar vaak niet een goede oorzaak voor hebt. Die knieën blijven gewoon wat geïrriteerd. En ze hebben niet een fors kraakbeenletsel of geen meniscusletsel, maar goed, ja.
Tijd nodig.
Maar die blijven dan wat vocht in die knie houden.
Ja, ook wel lang volgens mij. Ja. Dat kan ook wel langer dan 6-7 maanden duren.
Ja.
Ja, zeker.
En op een gegeven moment is het inderdaad wel gewoon weg.
Nou, dan droogt het op. En desnoods geef je soms wat ontstekingsremmers. Of ik heb wel als patiënt toch een beetje corticosteroïde in de knie gespoten. Om die knie wat rustig te krijgen. Maar dat is een lastig probleem.
Maar voordat je een stofje achterlaat, trek je hem dan ook leeg of niet?
Hangt van hoeveel vocht erin
zit.
Ja, maar goed, dat zou wel, anders verdunt het weer een beetje. Maar goed, dat kan je doen.
En de infectie, dat is eentje die je liever niet willen hebben. Wat kan je daarover vertellen? Als complicatie of falen, denk ik niet dat het daaronder valt. Hè? Misschien.
Infectie. Ja, nou goed, weet je, als een. We zien het gelukkig heel weinig. Dat zijn enkele. Maar wat we dan doen is vaak meteen acuut spoelen. Je moet ze ook niet meteen gaan spoelen. En goed antibiotisch behandelen. Met antibiotica eerst via het infuus gedurende een aantal weken. En daarna nog langdurig pilletjes. En over het algemeen krijg je dan, als je er acuut bij bent, dan krijg je dat wel onder controle.
Wat merkt de patiënt van zo'n infectie? Hoe kan hij zelf daar scherp op zijn?
Nou, of de wond gaat lekken, of de knie wordt dik, pijnlijk, hij krijgt koorts. Dat zijn een beetje de symptomen. Dus een wond die lekt. Maar goed, na twee weken zit de meeste wonden wel dicht. Maar goed, als een wond blijft lekken, dan moet je altijd denken van, is geen infectie gaande.
Ja, maar dat beeld is wel heel duidelijk, toch?
Niet? Ja, en heel pijnlijk. Zo de koortsig, dan kan je de huisarts laten dan standaard meteen ontstekingswaarden spreken. En als die fors verhoogd zijn, weet je al van, dan zullen wij laagdrempelig die knie gaan spoelen. Ook weten we niet zeker of het een bacterie is, maar je kan beter een keer te vroeg spoelen dan te laat.
Ja. En dit is echt in die hele acute fase dat dit speelt, denk ik, hè?
Ja, ik heb het eigenlijk nog nooit gezien. Het zie je natuurlijk wel na knieprotheses dat die labelen na jaren nog een infectie kunnen ontwikkelen. Bij kruisbanden zie je dat eigenlijk niet. Als het een infectie is, is het vaak een vroege infectie. Gewoon een direct postoperatief infectie.
En uiteindelijk het resultaat, hè? Heeft die infectie nog invloed op uiteindelijk het volledige herstel?
Je hoopt natuurlijk dat je transplantaat vitaal blijft. En als het niet vitaal blijft, dan is het resultaat natuurlijk ook niet goed. Dus dan moet je eerst de knie antibiotisch behandelen en dan weer opnieuw een kruisband plaatsen. Maar de paar keer dat wij het meegemaakt hebben, hebben we de kruisband kunnen behouden. Nou goed, ik ken ook wel casuïstiek waar dat niet gelukt is.
Ah, ik heb er eentje gehad in mijn tijd binnen het prachtige UMCG. En daar hadden we ook een jongen die waar eigenlijk gewoon ongecompliceerd beloop was. Maar die kreeg maar na twee weken een infectie kreeg. Daar is ook gespoeld en gedaan. Nou, uiteindelijk werd dat allemaal rustig. Die zagen we 2 jaar na tijd weer. Vanwege een re-ruptuur. Daar is ingekeken in de knie. En die kruisband was gewoon bijna opgevroten, zeg maar, voor een deel. Ja. Gewoon vies, zag er gewoon vies bruinig uit.
Toevallig heb ik vandaag een jong man geopereerd. Nou, jong man, mid 40. Kruisband gehad, jaren geleden, misschien 20 jaar geleden. Infectie gehad.
Post, oké.
Okay. Post, die knie was helemaal verwoest. Hij heeft nu een nieuw knie gekregen. Maar ik heb natuurlijk wel even in die kruisband gekeken.
Ja.
Ja, die plastiek liep er nog.
Ja.
Dan zeg het maar. Ja, bizar. Maar de rest van de knie was er wel aangegaan.
Ja, bizar.
Ja.
Kijken we nog naar andere factoren. Hè? Dus we hebben net de 4 hoofdredenen voor falen besproken. Zijn er nog andere factoren die eventueel een rol gaan spelen voor een verhoogd risico? Denk bijvoorbeeld aan type persoon, hypermobiliteit, soort werk, motivatie, sport, achtergrond van zo'n persoon. Ik noem even een rijtje op, maar kan je daar wat over vertellen?
Nou ja, goed, de patiënten die algehele laxiteit hebben, ja, dat is natuurlijk een risicogroep. Patiënten met elendanlos en wat allerlei die ligamentaire afwijkingen, ja, die gewoon daardoor meer speling op hun gewricht hebben, ja, die zijn natuurlijk wel een risicofactor. En ja, er zijn natuurlijk ook mensen die willen wel geopereerd worden, dat noem je ook net, maar je moet ook gemotiveerd zijn om daarna een intensieve nabehandeling te doen. Dus het heeft geen zin omdat wij daar een kruisband in zetten, dat ze daarna gewoon geen fysiotherapie gaan nemen of geen fysiotherapeut gaan bezoeken, omdat ze daar zogenaamd niet voor verzekerd zijn. Dat hoor ik ook heel vaak. Nee, ik ben niet verzekerd. Ik heb het zelf een beetje opgezocht op YouTube. Ja, dat werkt dan niet. Maar dat zijn wel de patiënten die een verhoogde kans hebben op falen.
Ja, duidelijk. En verder qua werk of motivatie of sport, zeg maar de achtergrond van de persoon?
Kijk, ik probeer altijd als een patiënt, als een kruisband faalt, probeer ik altijd te achterhalen waarom heeft hij gefaald. En dan kijk ik altijd eerst naar van wat voor patiënt heb ik, waar is het mee gebeurd, is het met of zonder contact gebeurd. Hè? Als het zonder contact gebeurt, dan zit het gewoon in de patiënt zelf. Als iemand een keer onderuit geschopt is, daar dus een kruisband gescheurd heeft, dan heeft hij gewoon puur pech. Dan kijk ik naar zijn operatietechniek, wat is gedaan. En dan ga ik kijken of dat allemaal volgens plan gegaan is. Gaat hij begeleid letsel? Hoe is de revalidatie gegaan? Heeft hij wel een goede periode gehad? Of was meteen al niks? En zo probeer ik het een beetje te analyseren van ja, waar gaat het mis? En kan ik het beter maken? Kan ik welk transportaat is gebruikt? Kan ik met de revisie dat oplossen? Wat is de positie van de tunnels? Etcetera, etcetera. Dus ik probeer altijd te achterhalen van waarom gaat het bij deze patiënt mis? En kan ik dat veranderen? Dus een patiënt die hypermobiel is en een kruisband faalt, ja, die gaat bij mij ook falen.
Ja. En laat je dat soort risicofactoren al meewegen in je keuze voor te opereren überhaupt?
Ja, en ook het keuze van transplantaat.
Okay.
Maar ik ga wel tegen mensen zeggen van ja, weet je, gezien, want er zijn ook heel veel voetballende meisjes met X-benen. Ja, een X-been is natuurlijk een risicofactor voor een kruisbandletsel. Ja, het is de vraag of je dan zo'n meisje met een kruisband, die scheurt kruisband.
Osteotomie.
Nou, misschien moet je dat in de toekomst, daar gaat de toekomst mogelijk naartoe, dat je gewoon been eerst recht moet zetten, ja, voordat je een kruisband gaat zetten.
Ja. Not okay. My knee.
Not your knee, okay.
Nou, maar dat is natuurlijk wel een ding. Ik snap wel, als dat genetisch zo is, dan moet je dat misschien wel eerst doen. Maar ja, ga er maar aan staan.
Anatomisch bedoel je?
Genetisch, ja, anatomisch.
Kun je niks wijzigen.
Nee,
wijzigen. Maar anatomisch kan je dingen wijzigen. Ja. En daar, ik denk dat daar wel de toekomst, dat we mogen toch meer naar alignment of rotatieafwijkingen, of misschien lokale anatomische afwijkingen van een knie, dat je daar dingen moet veranderen in die mogelijk, voordat je een kruisband plaatst. Of misschien zeker als je een kruisband faalt.
Two states.
Ja. Dat je eerst de anatomie zo
optimaal mogelijk
maakt. Zoals bij de voetballende meisjes met de X-knieën. Ja. Ja, dat is gewoon een ongelooflijk risicofactor dat misgaat.
Einde carrière dan?
Ja, helaas. Toch is er altijd nog wel een tweede kans. Hè? Je kan altijd een revisie doen van zo'n kruisband.
Ja.
Maar volgens mij, wat iedereen altijd zegt, de first shot is de best shot.
Klopt.
Daar draait het uiteindelijk allemaal wel om, volgens mij.
Ja, want de patiënt, kijk, je is dan een jaar gerevideerd en dan gaat het dan weer mis. En dan moeten ze nog een keer, ja, dan moet je wel sterk in je schoenen staan. Misschien wat mentaal.
Of gewoon een hele leuke visio hebben, dat kan natuurlijk
ook. Of mentale begeleiding hebben. Nou, de eerste kruisband, als ze daarvan revideren, denk je van, ik ga gewoon in voetballen, geen twijfel over.
Maar de tweede is anders.
De tweede keer gaan ze toch over nadenken. Hey, het kan toch nog een keer misgaan.
Ja.
Dat heel gek. Pas bij de tweede keer gaan ze daarover nadenken. Terwijl de eerste keer denk ik, het zit er weer in. Ik kan weer.
Ja. Nee, duidelijk. Het is het belangrijkste. Vooral gewoon goede behandeling. Dat is gewoon het belangrijkste. Vanuit orthopedisch oogpunt. Vanuit fysiotherapeutisch oogpunt.
Maar zoals Reinhard Brouwer altijd zegt. Het valt en staat met de patiënt. Die maakt het. Toch?
Klopt.
Eens. Dat is ook in mijn slotbetoog. Dus voor een optimaal resultaat, samenwerken. Belangrijk, dus orthopedisch chirurg, fysiotherapeut. Dat is gewoon de eenheid. Maar de patiënt uiteindelijk die bepaalt hoe goed of niet goed het zal zijn. Dat is wat mij betreft essentieel. Ook bij de knieclub, daar kan je dus, als je op zoek bent naar een zorgprofessional, die zijn bij ons op de website te vinden. En die hebben ruimschoots ervaring in kniechirurgie en ook in de begeleiding van de revalidatie. En met deze boodschap kom ik aan het einde van deze podcast. Reinhard, mag ik jou in ieder geval vriendelijk en hartelijk bedanken voor je bijdrage. En ook Leon, hartelijk bedankt voor je inbreng. En wil je meer weten over de fysiotherapeutische complicaties, luister dan naar de podcast De Uitdaging van een Voorskruisbandrevalidatie. Want daar gaan we dieper in, dus over de complicaties van de revalidatie zelf. En voor nog meer informatie over voorskruisbandrevalidatie, kijk op www.denieclub.com.